Welkom bij Ondernemen Nijrode, een joviale en goed gebekte podcast over business en ondernemen. Voor studenten door studenten, waarin host en co-host van Nijrode Business Universiteit het verhaal van een ondernemer ontdekken. Let's go!
Daar zitten we dan, Joep. Een nieuw seizoen van de Ondernemen Nijrode podcast. Dat betekent nieuwe podcast en nieuwe host. Mijn naam is Renske Haafkes. Tegenover mij zit Joep Toebes.
Ja.
Precies.
Precies, ja. Wij hebben dit seizoen de eer om het hemd van het lijf te vragen van succesvolle ondernemers en grote CEO's. Dus dit seizoen belooft spectaculair te worden.
Ja, precies. En dan zitten we nu bij de allereerste podcast. Belooft spectaculair te worden en we gaan er iets moois van maken. Heb je er zin in?
Ik heb er ontzettend veel zin in. We hebben een lange weg afgegaan, dus nu kunnen we eindelijk alles in praktijk brengen.
Ja, en vandaag zitten we met een gast die in eerste instantie met een business idee zat dat hij het liefst direct in de prullenbak had gegooid. Uiteindelijk resulteerde dit idee in een verkoop van zijn bedrijf dat in zijn eigen woorden genoeg opleverde. Hij werd er namelijk multimiljonair van. Tegen de stroming in richt onze gast samen met twee andere studenten de grootste modemarktplaats van Nederland op, genaamd United Wardrobe. We hebben het over niemand minder dan Thijs Verhul.
Yes, yes.
Leuk dat je er bent.
Ja.
Heb je er zin in?
Ja, zeker. Bedankt dat jullie me hebben uitgenodigd. Lachen.
Ja, goed zo. En om maar direct met de deur in huis te vallen. Je hebt volgens mij van nature helemaal niet zo heel veel affiniteit met mode en de ballenverstand van programmeren en het bouwen van
Klopt.
Een online platform.
Ja, hoe nu wel, nu dan, wel trouwens. Ja.
Hoe heb je dan ooit het idee gehad om United Wardrobe op te zetten?
Nou ja, het was ook niet mijn idee. Jules Berde, mijn compagnon, daar studeerde ik mee in Wageningen. En in 2013 kwam hij naar me toe. Hij zei, ik heb drie zusjes, veel te veel kleding. Ze zitten op Marktplaats, Facebookgroepen, ze gaan naar de Eihallen. Ze worden wel eens opgelicht. Moeten we daar niet een of andere plek op het internet voor maken waar ze heel makkelijk iets kunnen toevoegen en uit kunnen halen? Net zoals dat je op Ticketswap kaartjes koopt en verkoopt. Ticketswap kwam toen net op. En zei ik, gasten... Je hebt al Marktplaats, je hebt al Facebook, je hebt al de Eihallen. Waarom zouden de mensen in godsnaam dan bij ons ook nog eens moeten komen? En dan moeten we dat helemaal gaan opzetten en groot maken. Terwijl die andere platform al zei, ja, dankjewel. Ik ga lekker wat anders doen. En dat heb ik 3 maanden volgehouden. En in die 3 maanden heeft Jules elke dag aan mijn kop lopen zeuren. Van bellen, onderzoeken doorsturen naar tweedehands kleding. En op een gegeven moment werd ik er zo gek van. Ik zei, nou, als je er zo in gelooft, dan zetten we gewoon die website even live. En dan zien we wel hoe het loopt.
Ja, leuk. Want hoe kennen jullie elkaar dan? Van...
Nou, we hebben elkaar leren kennen op een ontgroening van een studentenvereniging. Waar ik uiteindelijk mee ben gestopt en Jules is doorgegaan. En uiteindelijk kwam toen op de studie en toen zei, die gozer die ken ik al van iets of zo. En ik had altijd een hele grote bek op de studie. En ik zei, ja, ik word groot ondernemer en dit en dat en zo. En niemand nam me echt serieus. En Jules die ging me altijd een beetje testen. Wat wil je dan doen? En wat ga je dan ondernemen en zo? En zo hebben we uiteindelijk een businessclubje gemaakt met 8 mensen. En zo ken ik Jules.
Ja, had je dan ook niet extra bewijsdrang omdat niemand op school op de universiteit je serieus nam?
Ja, sowieso. Dat is gewoon, ik denk ook de reden waarom ik dit ben gaan doen. Omdat ik me heel graag wilde bewijzen van, kijk wat ik kan, een bedrijf bouwen. Dat was wel gewoon, dat vond ik wel heel stoer. En vind ik nog steeds wel stoer.
Waar komt dat ondernemen vandaan dan? Heb je dat altijd al gehad?
Mijn vader is ondernemer, mijn opa is ondernemer, mijn ooms zijn ondernemer. Het zit een beetje ook wel in de familie. Mijn vader heeft geen groot bedrijf, zo schoonmaak- en schilderbedrijf in de regio Den Haag. En mijn opa was bakker. Het waren niet echt extreem grote ondernemers of zo, maar wel gewoon zelfstandig zijn, zelf je tijd inplannen. Ik kan dingen altijd heel snel doen en dan weer heel snel iets anders doen. En ik ben heel snel afgeleid, dus ik besteed het liefst heel weinig aandacht aan dingen die moeten gebeuren. En dan ga ik weer verder. En dat is volgens mij een beetje ondernemers eigen.
En Jules dacht, die moet ik hebben. Die ga ik aan zijn kop zeuren. Totdat hij ja zegt en dan gaan we samen in
diepe
springen.
Ja, ik ben tot op de dag van vandaag nog steeds dankbaar daarvoor.
Ja, dat snap ik. Ja. Ik denk dat we allemaal wel een vriend willen die met gewoon een mega goed business idee komt. Ja. Waarvan je later gewoon verkoopt en denkt...
Het idee is... 0,001% en de uitvoering is 99%.
Ja.
Je kan nog zo'n goed idee hebben, maar als niemand ervan hoort, dan gaat het ook niet werken.
Net als wat Renske net zei, je had er eigenlijk de ballen voor zand van. Hoe vind je dan uiteindelijk toch de juiste personen om er een succes van te maken?
Ja, je moet eerst gewoon weten wie je nodig hebt. Dus als je, dit wist ik allemaal niet hoor, maar als je een bedrijf begint als student of weet ik veel, als je 40 bent, kan ook. Dan moet je mensen zoeken die complementair zijn. Dus dan moet je mensen zoeken die, ja, als jij zelf hyperactief bent en van de marketing, dan moet je iemand zorgen die heel rustig is en houdt van Excel-sheets maken.
Ja.
Jules en ik waren dat. Dus Jules was die guy die gewoon heel rustig is en heel goed nadenkt over wat hij zegt en over wat hij vindt. En heel veel businessmodellen bouwde in Excel. En ik was degene die het ging verkopen.
Ja, en waar precies vond jij Jules dan? Want ik merk aan mezelf, ik zoek zelf mensen op die ook heel druk zijn, heel actief in hun hoofd.
Ja, inderdaad. Je moet ook met je vrienden moet je wandelen en niet handelen, zeggen ze wel. Ik zie dat veel om me heen. Ook andere vrienden van me die bedrijven zijn begonnen met vrienden. Uiteraard kan het werken. Maar ja, de kans is wel klein, want je bent toch vrienden. Dat is op een ander niveau met elkaar samen zijn en werken. Weet je, als ik met mijn vrienden ben, ja, dan ontspan ik en dan gaan we chillen. En met Jules, ja, hij was wel natuurlijk, ik zal niet zeggen dat hij geen vriend van me was, maar ik kende hem van de studie en we waren altijd bezig met sparren. En dat was een heel ander niveau dan, ja, mijn vriendengroep het Gouda bijvoorbeeld.
Ja, precies. En neem ons even mee, want je hebt dus gestudeerd in Wageningen.
Ja.
Je zat daar in een studentenkamertje, je hebt Jules daar leren kennen.
Ja.
Hoe heb je er dan voor gezorgd? Of wat was het begin van United Wardrobe en hoe heb je dat dan langzaam groter opgebouwd?
Heel lang verhaal. Ook een boek over geschreven. Nee.
Ja, dat kennen we. We hebben hem gelezen, Joep.
Nee. Het begon eigenlijk allemaal met een design. Dus eerst moesten we een designer vinden. En toen we die designer hadden gevonden, die heeft het eerste design gemaakt van United Wardrobe. En dat design moest vervolgens geprogrammeerd gaan worden. Nou, en toen hebben we ook 3 maanden lopen zoeken naar een programmeur. Uiteindelijk een jongen gevonden van de studie, die ook 1/3 van het bedrijf gegeven. En toen zijn we met z'n drieën het platform gaan bouwen. Of, die jongen is het gaan bouwen. En op een gegeven moment zei hij, ja, ik ben ermee bezig. Maar het is zo'n gigantische klus. We hebben iemand extra nodig. Toen kwam Thijs Slijkhuis. Een hele slimme WizKid die biotechnologie studeerde. Hij heeft onderzoek gedaan naar hoe hersenkanker op te lossen is, et cetera. En hij programmeerde ook gewoon in zijn vrije tijd. En hij zei van, nou, ik help jullie wel meebouwen. En toen zijn we met z'n vier eigenlijk gewoon gaan bouwen. En dat is toen live gegaan.
Hoe lang heeft dat dan geduurd? Totdat het echt zover was dat het live was?
Volgens mij een zomervakantie. Niet een zomervakantie. We gingen in januari 2014 live. Dus dat was ook voornamelijk in de winter. Ja, een hele winter wel. Dat ze aan het programmeren waren.
Ja.
Ja.
En toen dacht jij alleen maar van, nou, ik kan maar hopen dat het goed gaat. Want je had er denk ik niet inhoudelijk heel veel kennis van.
Nee, ik wist niet wat daar gebeurde. Maar ik testte wel. Ze zeiden, oh, dit is de beta-versie. Ik ga even testen. En dan ging ik de beta-versie testen. En dan had ik daar feedback op. En dat is eigenlijk een beetje hoe dat balletje ging rollen.
Ja, en bij de release, als de site dan live gaat, en dan ligt die plat, omdat het zo druk is soms.
Ja.
Hoe ga je daarmee om?
Dat is altijd heel moeilijk. Want als ondernemer ga je gewoon met stress te maken krijgen. En je moet je hoofd koel houden. Ja, dat kon ik dus heel moeilijk altijd. Ja,
makkelijk gezegd dan gedaan ook.
Ja, nee, ja, dat is gewoon, dat leer je op een gegeven moment. Leer gewoon focussen. Oké, wat moet er gebeuren? Ja, als het nu echt niet kan gebeuren, ja, dan moeten we even geduld hebben. En dan kunnen we focussen op andere dingen.
Ja.
Of dan ging ik vaak even een rondje buiten lopen of zo.
Ja,
even afkoelen. Ja, zeker. Ja, ja.
Gelezen. En toen net zei je ook al van Thijs Slijkhuis kwam binnen het bedrijf.
Ja.
En vervolgens kwamen er steeds meer mensen binnen. Alleen op een gegeven moment schreef je in je boek dat je bang was dat één bepaalde persoon jouw positie in ging nemen.
Ja, zeker.
Hoe ga je daarmee om? Want het lijkt me best moeilijk.
Ja, dat was heel lastig. Want om even te specificeren voor de luisteraar. We hadden dus €250.000 opgehaald met z'n vieren. Eigenlijk was het toen al duidelijk dat Joep niet mee wilde. En wij ook niet wilden dat Joep meeging. Dus die moest toen uit het bedrijf. En toen ging Thijs Slijkhuis erin. Die kreeg net zoveel aandelen als Jules en ik hadden. Dus toen waren we eigenlijk met Jules, ik en Thijs Slijkhuis. De hippie, de hacker en de hustler. Ja. Nou, daarmee hebben we United Wardrobe in Nederland echt heel groot gemaakt. Toen hebben we €2,5 miljoen van Peak Capital gekregen. En Peak Capital had zoiets van, ja, oké, Thijs, je bent wel lachen gozer, maar we moeten iemand hebben die meer data gedreven CMO is. En eigenlijk op een data gestuurde manier United Wardrobe's marketingafdeling gaat uitbouwen. Ja. En ik had zoiets van, ja, prima, dan kan ik lekker gewoon met influencers bezig zijn en op campagneniveau lekker sleutelen. Maar ja, toen ging ik toch wel een beetje knagen van, ja, wat gaat deze guy dan bepalen, et cetera. Ja. Uiteindelijk viel het allemaal best wel mee. Maar dat was wel een switch. Dat ik moest best wel even mijn ego opzij zetten om zo'n persoon mijn bedrijf groter te laten maken. Want uiteindelijk was het in mijn eigen belang dat deze guy op een data-gedreven manier onze marketing ging uitvoeren.
Denk je dan ook dat het belangrijk is om als ondernemer je ego opzij te kunnen zetten?
Ja, sowieso. Ik denk heel veel ondernemers die zijn heel goed in van niets iets maken. Dus echt gewoon van een business idee iets in de markt zetten. Zorgen dat het omzet draait. Zorgen dat het groeit. Dat er de juiste mensen zitten. En ja, heel veel ondernemers zijn ook eigenlijk helemaal geen CEO. Weet je, als CEO moet je een soort van gigamanager zijn die allemaal teams aanstuurt en die ja, gewoon op een helikopterniveau met het bedrijf bezig is. En als ondernemer ben je vaak heel goed met, doordat je heel geperfectioneerd een bepaald product in de markt zet. Dus ja, was ik bijvoorbeeld een van mijn goede vrienden, Tim van Oerle van Natuurhuisje.nl, heeft er nu ook voor gekozen om gewoon een goede CEO aan te nemen. Dat vergt wel heel veel lef. Want ja, je bent toch een soort van de eindbaas van het bedrijf als CEO, de grote ondernemer erachter. Maar ja, weet je, ondernemers zijn ook geen managers eigenlijk, heel veel niet.
Vind je jezelf dan een slechte manager ook? Of hoe kijk je daar zelf tegenaan?
Ik denk dat ik wel goed managen, mensen kan managen, maar dat is niet iets wat ik het liefste doe. En ik ben van mening, als je ergens heel goed in wil worden, dan moet je doen wat je leuk vindt. En dat moet je specialiseren. En ja, mensen managen, dat is gewoon niet mijn ding. Ik kan niet gestructureerd mijn dag indelen als er op elk moment van de dag mensen naar me toe komen met vragen.
Ja,
dat is
gek.
Ja, dat is toch, het is niet mijn ding. Ik kan het wel. En zeker in het begin, toen we met 15 man waren, vond ik het ook echt heel leuk. Maar toen we eenmaal over de 40 mensen gingen, ja, toen vond ik het niet meer leuk. Toen waren er zoveel dingen waar we rekening mee moesten houden. Toen hebben we goede managers aangenomen.
En dan hadden we het net al even over, je altijd over wat investeringen die je binnen hebt gehaald. Misschien is het leuk om even te vertellen, hoe is het ook financieel begonnen met United Wardrobe? En hoe ben je op een gegeven moment gaan opschalen naar hoe het uiteindelijk is geworden?
Ja, dus eerst was het gewoon mijn spaarcentjes van het glazen wassen. En Jules, die werkte in de afwas bij het politiebureau. En toen hebben we met z'n allen in totaal, denk ik, over een periode van een half jaar €9000 per persoon erin gestopt. Om echt Thijs Slijkhuis te betalen. De Facebook-campagnes te betalen. Toen hebben we ook €7500 van de Wageningen Universiteit geleend. Een speciale lening die heel toegankelijk is voor studenten. En dat is eigenlijk met een heel klein kapitaal hebben we het gebootstrapped. Ik vind ook dat dat de manier is om een IT-bedrijf groot te maken. En toen het gewoon tractie had en toen we omzet gingen draaien, eigenlijk alles wat we verdienden meteen weer teruggestopt in de marketing. En zo zijn we gegroeid. Pas toen we onze eerste investering binnenhaalden van 2,5 ton, toen hebben we onszelf, wat is het, €1200 per maand uitbetaald of zo als salaris. Ja. En zijn we ook gestopt met die bijbaantjes, zodat we ons fulltime kunnen focussen.
Vond je dat dan lastig in de zin, in eerste instantie, we hadden het aan het begin van de podcast al even over, dat jij het idee niet per se zag zitten en dacht, nou, er bestaan al zoveel andere alternatieven, wat gaan wij dan toevoegen? Heb je dan op een gegeven moment echt een moment gehad dat je dacht, nou, nu heb ik het idee, dit is echt een idee wat gaat lopen en hier durf ik ook risico's voor te nemen en ook mijn eigen geld in te pompen?
Ja, je hebt sowieso voor de lounge nachten wakker gelegen van, oh, moet ik dit wel doen? En wat gaan mijn vrienden denken? Want al mijn vrienden zeggen, ga je nou een fashion platform oprichten voor tweedehands kleding? Echt, what the fuck, Thijs? Ja. Dit past helemaal niet bij jou en dit en dat. En heb gewoon een beetje links laten liggen. Maar op de dag dat we lanceerden, en dat ik zag van, we hadden op de eerste dag 500 aanmeldingen en al iets van 4000 kledingstukken aangeboden. En we hadden al iets van 10 kledingstukken verkocht of zo. Toen dacht ik van, als we hier gewoon een beetje tijd en aandacht aan besteden, dan kunnen we het best wel eens echt heel groot gaan maken.
Ja, ja, leuk. Want het werd dus uiteindelijk heel groot. En dan wordt het steeds groter, nog groter. En dan blaast het op een gegeven moment op.
Ja.
Je krijgt heel veel personeel. En dan ga je stiekem toch in je achterhoofd misschien wel een beetje nadenken over een exit.
Mm-hmm.
Maar je wil natuurlijk het ook stil houden voor je personeel. Of althans, dat las ik in het boek. Hoe doe je dat?
Ja, dat is heel lastig, maar je moet gewoon goed realiseren dat zo die exitgesprekken, er begonnen al exitgesprekken in 2018 met partijen die ons wilden overnemen. En uiteindelijk is dat 2020 geworden. Dat is gewoon confidential. Je tekent ook gewoon een NDA en het is niet netjes.
Een NDA?
Een non-disclosure agreement.
Ja.
Op het moment dat je personeel Stel je voor, je werkt ergens en je weet dat de baas bezig is met het bedrijf te verkopen. Ja, dat is natuurlijk bizar. Ja. Demotiverend voor personeel. Plus, het zijn processen die kunnen op het allerlaatste moment gewoon afketsen. Dus je kunt wel zeggen, hey, we zijn bezig met het bedrijf verkopen. En dan denkt een werknemer, oh jee, het bedrijf gaat verkocht worden. En dan gebeurt het uiteindelijk niet. Dus dan, ja, je kunt het pas vertellen als het echt rond is.
Het is. En hoe pas, heb je het uiteindelijk verteld?
Toen ja, de deal rond was? Toen de deal rond was in oktober 2020, toen hebben we gewoon een heel groot scherm gehuurd.
Hoe groot was United Wardrobe toen? En hoeveel mensen personeel moeten we denken?
Ja, we verkochten. We hadden eigenlijk gewoon qua eigen omzet uit commissie rond de 3 ton in de maand. Dus we verkochten voor een paar miljoen euro aan kleding elke maand. En we hadden toen verkocht we rond de 40 man in dienst. En we hadden 4,5 miljoen geregistreerde gebruikers.
Puur vanuit Nederland, hè?
Ja, vanuit Nederland, België, Duitsland en Frankrijk. En het grootste gedeelte van onze gebruikers zat in Nederland en Frankrijk. Ja.
Ja, leuk. Je hebt een vraag. We vragen altijd om elke gast om een voorwerp mee te nemen. Je begint al te lachen. Wij moesten ook lachen toen je net mee binnenkwam lopen. Maar beschrijf even, wat heb je meegenomen?
Nou, ik zie hier voor me een... wat is het voor materiaal? Het is volgens mij is het... Koperen buste van Napoleon. Van Napoleon Bonaparte.
Ja, wie kent hem niet?
Wie kent hem niet, ja. Ja, de brenger van de verlichting. Groots legerleider. Met zowel mooie als donkere kanten.
Ja, en je zegt dus verlichting. Zie je jezelf dan ook als de verlichter van de mode-industrie?
Nee. Ik heb niet de verlichting in de mode-industrie. Ik heb ervoor gezorgd dat samen met Jules en het hele team van United Wardrobe hebben we ervoor gezorgd dat tweedehands kleding in Nederland weer hip werd. Dus we hebben echt het stoffige imago eraf gehaald. We hebben influencers gebruikt, Instagram marketing. We hebben ervoor gezorgd dat echt gewoon dames van 16... die eigenlijk het liefst gewoon naar de Zara en de H&M gingen... eerst even op United Wardrobe keken wat ze konden kopen... voordat ze gingen shoppen in de Zara en de H&M. Dus we hebben echt een gigantische impact gemaakt. We hebben verkocht voor honderdduizenden kledingstukken elke maand alleen al in Nederland. En voordat we begonnen was tweedehands kleding ontoegankelijk... Het was iets wat je eigenlijk liever niet deed. Het was een bepaald klein hip milieu. Wat hoog opgeleid was, wat ermee bezig was. Maar we hebben het mainstream kunnen maken. En een gigantische impact kunnen hebben. Maar nee, ik ben niet de verlichter.
Nee. En dan dus de link met jouw verhaal. En Napoleon, dat heeft dan meer te maken met de donkere kanten. En maar ook de successen.
Ja, maar om mezelf met Napoleon te vergelijken, dat gaan we niet doen.
Dat is ook te veel van het goede.
Maar nee, ik heb het beeld van Napoleon meegenomen. Omdat eigenlijk gewoon uit eigen interesse, want heel veel mensen die kennen mij van United Wardrobe, maar ik heb eigenlijk een gigantische geschiedenisinteresse en dat is eigenlijk aangewakkerd door de Franse Revolutie en door wat Napoleon daarna allemaal heeft gedaan en wat er in die periode is gebeurd. Een beetje van het feudalisme naar de hedendaagse maatschappij. Ik ga er niet te veel over uitweiden. Maar het verhaal van Napoleon, vooral het boek van Bart van het Loo, In de schaduw van de revolutie, dat leest eigenlijk ook als een gigantisch ondernemersverhaal. Iemand die van Corsica komt, hè, dat was eigenlijk geen onderdeel van Frankrijk, en die het dan gigantisch groot maakt tot keizer van Europa. Ja, dat is een heel bijzonder verhaal.
Ja. Heb je daar veel van geleerd, van het boek?
Van het boek, ja. Het is natuurlijk allemaal een beetje laat 18e eeuws, begin 19e eeuws. Ja, wat je van kan leren. Ik denk dat er niemand op deze planeet ooit heeft geleefd die meer doorzettingsvermogen heeft dan Napoleon. Hè. Na elke grote veldslag die hij verloor of ballingschap wat hij had gezet, kwam hij er weer bovenop. Dat is echt, dat leest als een soort van legende. Het zou echt bizar zijn als het allemaal waar is wat er is beschreven in de geschiedenis over hem. Maar het is volgens mij allemaal waar.
Ja, dus misschien ook een beetje vergelijkbaar met United Wardrobe.
Van United Wardrobe.
Jullie hadden dus altijd ook soms een mogelijkheid om het te verkopen.
Ja.
In eerdere stage al.
Ja.
Toen heb je het uiteindelijk niet verkocht. Ben je uiteindelijk nog bijna failliet gegaan.
Ja, zeker.
Toch niet. En in het boek heb je het dus ook over alles is te koop. Maar wat is dan het ideale moment voor jou om te zeggen van nu is het genoeg, koop hem maar uit.
Ja. Ja, dat is ook gewoon. Er was ook gewoon gigantisch veel consolidatie in de markt. Dus er waren gewoon heel veel grote bedrijven die kleinere spelers opkochten. En Vince had net ook gewoon een gigantische investeringsronde opgehaald. Dus Vince had ook gewoon geld op de bank. Dus we wisten ook gewoon van ja, of zij gaan ons kopen of een andere partij. Dus dan is er momentum in de markt. Ja, en dan is het gewoon een kwestie van met heel veel partijen gesprekken hebben en biedingen binnenkrijgen. En uiteindelijk hebben we voor Vinted gekozen omdat zij het mooiste bod hadden van ons.
Hoeveel partijen gingen dan met jullie in gesprek?
Ja, dat waren tientallen partijen.
Zoveel?
Ja.
Allemaal geïnteresseerd om het op te kopen?
Ja. En vlieg je dan de hele wereld over of ga je rustig koffie drinken in Utrecht?
Nou, eigenlijk dat hele proces, dat hebben investment bankers voor ons gedaan. Gewoon bankiers. Die doen dat dan. Zeg maar, wij kennen de bankiers allemaal van geld op de bank zetten. Maar je hebt ook bankiers die zakenbankiers zijn. En die doen dit soort gesprekken. Als je eenmaal een bedrijf hebt wat gewoon wat groter is en een paar ton omzet in de maand doet, dan maak je gewoon budget vrij voor dit soort mensen. En dat zijn een soort van bedrijfsmakelaars. En je hebt van die interne platformen, een soort van Funda, maar dan voor bedrijven. En daar word je dan opgezet en dan kunnen partijen reageren. En die partijen gaan dan in gesprek. En als het serieus genoeg is, dan vragen ze, hey, kunnen de founders even komen pitchen? Of kan het managementteam even langskomen? Ja. Dus uiteindelijk ben ik maar in het laatste stadium echt betrokken geweest bij de deal.
En wat is dan jouw grote tip om investeringen binnen te trekken?
Maar,
dat is natuurlijk al in het eerder stadium van je onderneming.
Ja, om investeringen binnen te halen moet je begrijpen hoe je groeit. Dus je bouwt je start-up en je moet heel goed begrijpen hoe je groeit. Waar je geld aan uitgeeft, waardoor je groeit. En pas als je dat goed begrijpt, dan moet je bezig zijn met investeringen ophalen.
Ja. Het is voor jou het begin van een onderneming is gewoon, als ik jou een beetje volg, begin met een idee, maar voer het vooral uit. Want 99% van je idee om te gaan groeien zit in de uitvoering daarvan.
Exact, ja.
En dan goed na te denken hoe en waarin investeer ik en hoe kan ik ervoor zorgen dat ik de juiste mensen binnenhaal om dat bedrijf maar te laten groeien.
Ja.
En voor jullie zat dat vooral in marketing, volgens mij.
Ja.
Dus dat is waar jullie mee bezig zijn geweest.
Ja, natuurlijk. En ons product, de United Wardrobe app, was er op gebouwd om gigantisch grote netwerkeffecten te creëren. Waardoor die groei tot stand kon komen.
Ja, en we hadden het er dus net al over, want jullie hebben dus echt veel geld opgehaald.
Ja.
Op een gegeven moment loop je dus tegen het punt aan van het loopt, we moeten meer investeringen ophalen. Ja. Hoe kom je dan in contact met die mensen? Waar die kom je niet tegen in Utrecht?
Nou, als je het goed doet, dan komen ze in contact met jou.
Ja.
Maar je kunt gewoon kijken van, wat zijn de venture capital partijen? Welke angel investeerders hebben al andere investeringen gedaan die erop lijken?
Wat is een angel investeerder?
Oké, een angel investeerder, dat is dus gewoon zoals ik. Ik heb geïnvesteerd in Breeze, dat is een dating app, of in Hadrian, dat is een cybersecurity bedrijf. En dan doe ik dat niet in de vorm van een maatschap met drie anderen die een fonds beheert. Maar dat doe ik gewoon privé. Ja, of met mijn eigen BV. Dat doe ik dus eigenlijk soort van alleen. Ja. Dus zeg maar een venture capital partij, dat zijn gewoon managers die zitten op een hele grote som geld. En die zijn verantwoordelijk voor het investeren van dat geld. Dus dat is eigenlijk voor hele luie, rijke mensen. Nou, die stoppen allemaal geld in een fonds. Die zeggen, super succes. Elk kwartaal zie ik wel een update. Ja. En dat noem je dan venture capital partijen.
Ja.
En angel investeerders, dat zijn dus of private personen of gewoon ondernemers die het zelf doen.
En veel meer betrokken waarschijnlijk.
Ik denk dat de venture capital partijen nog meer betrokken zijn. Die hebben verantwoording af te leggen aan de investeerders. En heel veel angels die doen start-up investeringen vaak omdat ze het leuk vinden. Dus je moet ook echt alleen in start-ups investeren als je start-up investeren leuk vindt in de bepaalde sectoren. Waar jij veel verstand van hebt. Want start-up investeren is nog meer risico dan crypto. Dus het is gewoon een gigantisch grote kans dat het flopt. En je moet goed begrijpen, je moet in 10 start-ups investeren, wil je met één een succes bereiken.
En hoe ging dat dan bij United Wardrobe?
Ja, wij hadden al tractie. We groeiden al. Dus je ziet heel veel start-ups die op zoek zijn naar een investering, maar nog geen tractie hebben. En wij groeiden al in de markt. Dus investeerders kwamen al op ons af van, we willen investeren. Wil je dit en dit weggeven? Dus wij hadden een luxe positie.
Relatief makkelijk.
Ja.
Ja.
Ja, en even voor de luisteraar. Het verhaal van United Wardrobe was dus allemaal tijdens jouw studententijd. En natuurlijk heel indrukwekkend.
Thanks.
Maar jij was super druk bezig altijd. Heb jij niet het gevoel dat je ooit jouw studentenleven hebt gemist?
Ja, dus ik heb nu wel wat meer vrije tijd. Ik doe wat meer waar ik zelf zin in heb. Dat deed ik natuurlijk altijd wel. Dat was natuurlijk mijn eigen motivatie. Maar ja, ik heb wel veel gemist daardoor. Ja, ik ging niet. Het was natuurlijk gewoon topsport dat we deden. Elke ochtend moesten die cijfers bekeken worden. Moest United Wardrobe groot gemaakt worden.
Hou je dat nu dan ook in?
Ja, niet echt. Ik sport nu veel meer. Ik lees veel meer boeken. Ik ga meer op vakantie. Ja, en ik geniet wel. Ja, ik ben nu wel aan het inhalen, denk ik. Ja, ik geniet nu al echt van het leven. Maar ja, die tropenjaren. Nee, dat was gewoon hosselen. Ja. Dus dag in dag uit waren wij online. Op zondagochtend en zondagavond. Ja, moest ook gewoon alles goed gaan. Dus ja, dan heb je gewoon weinig tijd voor vrienden, familie, kennissen, sport.
Want jij hebt wel je studie afgerond.
Mijn bachelor heb ik gehaald, ja.
Hoe kijk je daar zelf dan tegenaan voor andere jonge ondernemers die zeggen, ja, ik wil gewoon als jonge student gaan ondernemen? Zeg je van, nou, wacht maar even tot na je studententijd en ga dan eerst even genieten van het leven en daarna vol aan de bak? Of ben je wel blij hoe het bij jou is gelopen?
Ja, kijk, achteraf gezien ben ik natuurlijk heel erg blij. Maar ik heb gigantisch veel geluk gehad. En ja, ik zit natuurlijk heel veel nu in dit soort podcasts en zo. Maar het is hetzelfde als je een soort van. Je hebt een heel groot bos en je zet er 30 mensen, die zet je daarvoor. Met een blinddoek om hun hoofd en die gaan allemaal rennen. En aan het einde van het bos komt er één iemand met een blinddoek uit. En zeg je, nou, wat was je strategie? Ze voelde het heel erg voor mij. Ik heb gewoon keihard lopen rennen met oogkleppen op. En maar heel veel gedaan. En uiteindelijk is dat goed gegaan. Maar het is ook echt een gigantisch veel geluk. We hebben echt een paar keer op de rand van de afgrond gedanst.
Ja, dat had ook heel goed fout kunnen gaan uiteindelijk, toch?
Dus ja, je moet vooral doen waar je zin in hebt, weet je. Kijk, ondernemen was voor mij echt do or die. Het moest echt gebeuren vanuit mezelf. Ik wilde dit echt. Want ik wilde gewoon, ja, ook gewoon een huis kunnen kopen in Utrecht. En gewoon een ja enigszins normaal leven kunnen leiden. Het is heel sad dat dat nu zo is. In de jaren 80 en 90 was dat al. Of ja, in de jaren 90 was het heel anders. Dus voor mij voelde het echt van, dit moet gebeuren. Anders kan ik gewoon geen woning kopen. Ik moet gewoon even ervoor zorgen dat ik een keer een klapper maak.
Zodat het is uiteindelijk toch?
Ja, ja, weet je. Dus ik zou zeggen, op het moment dat jij zoiets hebt van, oké, ik wil gewoon rustig mijn studie afronden, lekker genieten van mijn studententijd, dan zou ik totaal niet adviseren om te gaan ondernemen. Of misschien, zoals nu, is heel veel mensen beginnen met ondernemen omdat ze denken dat het leuk en hip is. En oeh, ik heb een start-up, dat is super cool. Ja, weet je. Maar je moet goed begrijpen dat het is niet altijd leuk. Het is natuurlijk heel leuk als het werkt. Maar 99% werkt niet van de start-ups. Dus op het moment dat jij zoiets hebt van, oké, dit is echt gewoon wat ik voor mijn 30ste wil behalen. Een keer een groot bedrijf bouwen. Ja, dan moet je realiseren dat je daarvoor wel alles moet opofferen. Als je in ieder geval wil dat het gebeurt, hè.
Ja, klinkt logisch.
Ja,
en dan is het denk ik alweer tijd om door te gaan naar de luisteraarsvraag. Net als vorig jaar hebben we weer een luisteraarsvraag.
Zijn we al live?
Ja.
Ook serieus, dus, echt?
Iemand heeft een... nee, we zijn nog niet live. Nee.
Ik dacht,
een luisteraar, een student van campus, heeft een vraag ingesproken. En die gaat ze nou stellen.
Okay.
En dan mag u hem beantwoorden.
Ja, lachen.
Mag jij hem beantwoorden.
Let's go.
Hoi, mijn naam is Isabella en ik had een vraagje, want ik ben wel benieuwd. Ik zag op het internet dat een doel van jou is om dan kleding te verkopen, tweedehands kleding, aan Rihanna of Beyoncé. En dan vraag ik me heel erg af of dat is gelukt. Dankjewel alvast.
Ja, dat was wel het uiteindelijke doel. Nee, het is niet gelukt, Isabella. Sorry.
Zonde.
Ja,
zou wel leuk
het
zijn
was als onze droom om net zo groot als Vinted te worden. Het is heel mooi dat ik nu aandeelhouder ben in Vinted. Dus dat ik gewoon meedeel in het succes van Vinted. Maar ja, wat Vinted nu aan het doen is. Dus echt over de hele wereld beschikbaar zijn. Ze zijn nu aan het uitrollen in United Wardrobe in de United States.
Lijkt erop.
Ze zijn ook al in Canada aanwezig. Ze zitten in Engeland, Frankrijk, Italië, Spanje, Slowakije, Polen. Het is over de hele wereld. En dat was onze droom.
En jij bent nog steeds aandeelhouder, dus dat doe je wel goed.
Ja. Zeker, ja.
Heb je zeker iets goed gedaan. Ja, want dus eigenlijk ben je nu nog gewoon een jonge god, financieel onafhankelijk en je hebt nog een leuke vriendin.
Ja,
je kunt met
en een
pensioen.
Kat. Ja, ja. Ja.
Toch? Waarom ga je niet met een pensioen nu?
Ja. Nee, het is echt heel saai. Ik dacht echt van, voor de actie dacht ik, oké, als je dan heel veel geld hebt, dan ga je waarschijnlijk gewoon alleen maar investeren en niks doen en zo. Maar het is echt totaal niet mijn ding. Ik ben wel weer op zoek naar een nieuwe uitdaging, maar wat het is, weet ik nog niet. Nee. En ik ben nu ja, voornamelijk gewoon een beetje aan het chillen, mijn huis aan het verbouwen en heel veel aan het kijken, lezen, testen. Nieuwe websites.
En kijken naar het starten van een nieuwe onderneming of waar naar?
Nou ja, ik ben er gewoon echt heel erg bezig van oké, wat is er nu mogelijk om te creëren binnen het huidige landschap? Dus zeg maar ondernemen is niks meer dan heel veel ideeën stelen en dat allemaal op een berg gooien en daar iets nieuws uit creëren. Van elke nieuwe crypto coin die ontstaat tot nieuwe app. Dat zijn vaak allemaal bestaande technologieën die net en weer een ander randje hebben. Net zoals Breeze, ja, is een dating app. Iedereen kent Tinder al, maar ja, op Breeze ga je niet chatten. Maar ga je gewoon meteen daten. Datumprikker en let's go. En dat werkt gewoon. Dus ja, ik ben persoonlijk ook gewoon op zoek om te kijken van, hey, zo'n gouden idee, weet je, kan ik dat weer in elkaar zetten?
Weer zo'n klapper te maken.
En dan heel vaak dan denk ik 's ochtends van oké, ja, dit is het en zo. Dan ga ik de hele dag uitzoeken. En dan aan het eind van de dag denk ik, misschien toch niet. Maar op een dag heb ik zoiets van, dit is het nieuwe bedrijf.
Dus eigenlijk ben je nog vrij actief bezig met start-ups.
Ja, zeker,
Hoe zie je de toekomst van start-ups voor je?
Ja, kon ik die maar inzien.
Zou wel makkelijk zijn.
Ja. Nee, ik geloof heel erg dat de blockchain technologie ons leven gaat veranderen. Ja, of dat de Bitcoin is of Ethereum, geen idee. Maar ik denk dat ergens de manier van leven vastleggen op de blockchain, dat heeft heel veel potentie. Dan neem je het Web3 mee. Het Web3 is eigenlijk een soort van, nu heb je Facebook en Facebook is de grote eigenaar van al jouw data. Maar straks in de toekomst, als alles beter is, heb je Web3, wat heel veel mensen denken. En dan heb je ook een app zoals Facebook, maar die heet dan, laten we hem even de Bitcoin Facebook noemen. Daarop ben je zelf eigenaar van je data. En dan is er geen grote bestuurder zoals Mark Zuckerberg, die een soort van evil empire heeft gebouwd en daar als een hyena op zit en alles maar voor zichzelf houdt, maar dan is het beter verdeeld. Dat is de filosofie daarachter. Maar daar zijn we nog lang niet, maar daar geloof ik wel in, dat dat ons leven drastisch gaat veranderen.
Interessant. Wij vragen ook altijd aan onze gasten om een quote mee te nemen. Of, door middel van een quote jonge ondernemers te inspireren of iets wat voor jou belangrijk is.
Ja.
Wat is jouw quote?
Een mens leidt het meest door het lijden dat hij vreest.
Zo.
Ja. Hele mond vol.
Ja.
In lijn met Napoleon misschien.
Ja.
Nou ja, Napoleon had eigenlijk aanval als de beste verdediging. Dat was een beetje zijn ding. Ik weet niet of het een specifieke quote was. Maar je bent als mens heel veel bezig met de toekomst. En kan ik mijn studie wel halen? En gaat mijn bedrijf wel goed? En doe ik het zelf wel goed en zo? En daardoor pijnig je jezelf eigenlijk met dingen die eigenlijk niet nodig zijn. Dus door het lijden wat je vreest, leid je het meest. Het is een heel oud Hollands gezegde.
Ja, leuk.
Ja.
Ja, een mens leidt het meest door het lijden dat hij vreest. Ik vind het mooi om mee af te sluiten.
Ja, toch?
Ik ook. Dankjewel, leuk dat je er was.
Graag gedaan.
Ja, ik vond het een leuk gesprek.
Ja,
dankjewel.
Toch?
Kijk eens aan, dit was hem dan alweer. De eerste podcast van een nieuwe seizoen. Wat vond je ervan, Renske?
Nee, superleuk Joep. Natuurlijk een hele chille gast. En we waren allebei misschien nog wel een beetje zenuwachtig van tevoren, omdat het de allereerste keer was. Maar alleen maar veel geleerd. Ik vond het leuk om te zien dat hij, zonder dat hij heel veel affiniteit had met mode of met het bouwen van online platforms, toch wel deze stap heeft durven zetten. En door middel van het binnenhalen van de juiste mensen ervoor heeft kunnen zorgen dat United Wardrobe echt zo gegroeid is. En dat hij nu gewoon verkocht heeft en op zijn 30ste al gewoon prima veel geld heeft verdiend. Ik denk dat wij daar als studenten zelf ook heel veel van kunnen leren.
Zeker. Ja, Thijs vooral natuurlijk een super relaxe gozer. En wat ik vooral interessant was dat hij zei, mensen moeten complementair aan elkaar zijn. Hij had niet per se het meeste verstand van alles, maar uiteindelijk fikt hij het wel. Dus dat vind ik heel knap. En eigenlijk om het afsluiten zoals hij het beschreef als de 3 H's, vond ik heel leuk.
Yes, nou op naar de volgende podcast.
Yes, ik heb er zin in.